Voordat je gaat luisteren naar Dick en Daniel, nog even een mededeling. We maken bij het Nederlands Dagblad verschillende podcasts. En in zo'n podcast kan je ook adverteren. We hebben daar verschillende mogelijkheden voor. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact op met ND Zakelijk door een mail te sturen naar ndzakelijk@nd.nl. En dan nu door naar Dick en Daniel geloven het wel.
Dit is Dick en Daniel geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
Hoi, mooi dat je luistert. We gaan positief over seks en de kerk praten in deze podcast, Dick.
Ja, dus even geen moeilijke verhalen over geen seks mogen voor het huwelijk, over regeltjes, schuldgevoel en handen boven de dekens. Niet dat sommige daarvan geen belangrijke onderwerpen zijn, en een en ander hebben we ook al eerder besproken, hè, in deze podcastserie die wij maken. Maar ook vooral omdat we het eigenlijk gewoon eens een keer willen hebben over wat kerk en geloof nou te bieden hebben als het gaat over seksualiteit, over relaties en over hoe mooi dat kan zijn.
Ja, misschien is dat ook niet helemaal ontkomen aan het benoemen van al die normen en regels die er zijn, en die hebben ook nut natuurlijk, maar dat is niet helemaal de insteek van dit gesprek. Het gesprek dat we gaan voeren met onze eigen huisseksuoloog en relatietherapeut Kokkie Drost en Mark de Jager, dominee in Dwingelo, columnist van het Nederlands Dagblad. Welkom allebei.
Ja, dankjewel.
Dank je.
Hoe praat je over die positieve christelijke kijk op seks? Daar gaan we het vooral dus over hebben, deze podcast.
Ja, en Kokkie, er wordt vaak problematisch gedaan, hè, over seks in de kerk. Mm-hmm. En misschien is dat ook wel terecht. Maar wanneer dacht jij voor het eerst, maar die christelijke, die kerkelijke kijk op seks, die heeft ook eigenlijk wel iets ontzettend moois.
Nou, dat heeft eigenlijk alles te maken met het bijzondere van de unieke band die één persoon met één persoon heeft. Kijk, weet je, er wordt vaak inderdaad zo krampachtig over gedaan. Vaak zit er zonde, schuldgevoel bij. En dat zag ook veel in mijn praktijk, inderdaad. Met alle ellendige gevolgen die dat heeft. Maar tegelijkertijd realiseerde ik me ook, weet je, hoe bijzonder het is dat je één persoon hebt met wie je zo'n hele hechte, emotioneel naakte verbinding opbouwt. Dat het ook ontzettend veel positieve invloed heeft op je seksuele relatie, die toevallig ook naakt is. Wat ik dan wel weer een grappige knipoog uit de hemel vind. Het heeft allebei dus te maken met naaktheid, emotioneel. En ja, in de seksuele relatie is het eigenlijk iets heel aards.
Ja, en dat en maar nou goed, of dat specifiek christelijk is en zo, daar komen we misschien zo meteen al even over te spreken. Want Mark, jij bent dominee in Dwingelo, een vrij geseculariseerde omgeving, zou je kunnen zeggen, waarin jongeren bij jou in de kerk weinig christelijke vrienden hebben. Wat is dan het meest dwarse dat jij als predikant te melden hebt als het over seks gaat?
Nou, precies wat Kokkie net eigenlijk ook al zegt, dat het christelijke denken over seks denkt heel erg sterk ook vanuit het denken over trouw. He, dat je inderdaad je committeert aan één persoon met wie je alles deelt, aan wie je alles geeft, en dat seksualiteit daarin iets heel erg moois is. En daar komt nog bij, denk ik, dat als je echt heel erg theologisch gaat denken over seks, dan moet je misschien niet te veel doen, maar soms is het wel leuk, dan is seksualiteit ook echt wel een spiegel, denk ik, van de relatie.
Je moet vooral weten wanneer je ermee ophoudt, bedoel je? Met dat theologische denken over seks.
Ja, precies. Ja. Ja, we hadden het net in het voorgesprek even over hoe je tijdens huwelijksdiensten en zo preekt. En daar kan je allerlei gruwelijke fouten in maken. Komen we straks misschien wel even over te spreken. Maar ik denk dus dat seksualiteit ook iets van een spiegel kan zijn van de liefde tussen God en mensen. En dat is, denk ik, heel uniek in het christelijk geloof. Dat de Bijbel er zo intiem over spreekt, en dat juist inderdaad in die trouw, in die liefde tussen twee personen, daar iets van de liefde van God in kan
maar
spiegelen.
Maar bij mij, hè, als gewoon luisteraar van zo'n kerkdienst, hè, ik ben hier zo'n beetje de enige niet-theoloog. Daniel,
nee,
jij ook niet.
Nee,
gelukkig.
Deze kant van de tafel is gewoon, daar gaat wel gevrijwaard.
Ja. Ja. Nou, weet je, maar als ik jou dus hoor praten, hè, stel je voor als dominee, en je hebt het over die spiegel van Gods liefde voor ons in seks, daar krijg ik een error van in mijn hoofd. Hoe kan dat nou? Is God dan in je seks of zo? Ik snap dat het voor theologisch heel moois kan zijn, maar ja, als gewoon tussen aanhalingstekens mens, gaat dat een soort van heel raar beeld krijgen.
Ja, daar gaan we het straks toch nog wel even over hebben. Want dat is inderdaad wel interessant.
Die spanning tussen aards en hemels.
Ja, precies. Ja. Dick en ik hadden
ook in vooral theologen en seks. Ik weet niet, ingewikkelde.
Maar we gaan even de structuur van deze podcast is, we kijken naar de Bijbel. Wat zegt de Bijbel daarover, over seks, seksualiteit? En wat is dan eigenlijk de christelijke visie op seks? En is die aan het veranderen? Is die ook anders dan ouders, grootouders daarover dachten? En is het er in de laatste 10, 20 20 jaar niet een hele verandering in de christelijke kijk daarop. En we eindigen ook met tips voor christelijke opvoeders, voor dominees, voor ons allemaal eigenlijk. Hoe brengen we nou die christelijke kijk op seks te sprake? En misschien brengen we ook wel in de praktijk.
Ja, hey Mark, maar even zo als theoloog onder elkaar. Denk jij, zou er ook seks zijn geweest zonder de zondeval?
Ja. Punt, denk ik. Genesis, God schept de mens niet voor niets mannelijk en vrouwelijk naar zijn beeld. Ja, dus ik denk het wel. Een beetje speculatief. Ik hou niet zo van die als-dan discussies. Komen heel snel in hele theologische vage verhalen, maar denk het wel.
Maar ze moesten zich toch ook al voortplanten voor de zondeval?
Ja, daarom. Dus op zich dat
maar
dus dat
ik ga maar even vanuit dat...
Maar dat hebben ze niet gedaan.
De kinderen kwamen pas daarna, bedoel je?
Ja.
Ja, voor zover wij weten dan.
Nee, maar ook iedere verwijzing naar seks, dat Adam en Eva seks hebben, is allemaal pas na de zondeval.
Oh.
Nou ja, je hebt natuurlijk die hele beroemde uitgangstekst in de Bijbel, hè, over dat een man zijn ouders zal verlaten en één zal worden met zijn vrouw en zo. Hè. Die staat natuurlijk voor de zondeval in Genesis 2. Dus op zich zou ik zeggen van volgens mij wel. Tegelijkertijd, ja, het is allemaal super speculatief en ik heb helaas geen tijdmachine, dus... We weten niet.
Als jullie Kokkie Mark lezen over hoe er in de Bijbel over seks wordt gepraat, wat valt jullie dan vooral op?
Dat
als
het
dan...
veel minder gedoe is. Of meer minder taboe. Het wordt er zo. Het hoort zo bij het hele leven in de Bijbel. Daar kunnen wij echt heel veel van leren. Zeker in christelijk Nederland, althans in de cultuur waar ik in ben opgegroeid, in de reformatorische cultuur, werd er altijd zo moeilijk en eerbiedig over gepraat, of gewoon niet. En
als gewoon je dan, niet, volgens mij.
Ja, en als je dan de Bijbel leest, nou, het komt allemaal in alle soorten, maten, even wordt het terloops genoemd, helemaal niet moeilijk. Nou, dat valt mij het meest op.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En tegelijkertijd ook dat de Bijbel ook wel gebrokenheid en kwetsbaarheid daarin niet uit de weg gaat. Hè? Dus dat je de gevolgen van de zondeval, die jij net al noemde, ja, ook wel weer terugziet.
Er gaat ook een heleboel mis, bedoel je?
Er gaat ook een heleboel mis. En dat wordt ook niet verzwegen. En tegelijkertijd gaat dat niet ten koste van het mooie van seksualiteit.
Kun je dat noemen? Waar kan ik dat vinden in de Bijbel?
Nou, je vindt bijvoorbeeld, denk aan David en Bathsheba. Bijvoorbeeld een schoolvoorbeeld van Juda en Tamar. Dat soort verhalen. De luisteraars mogen even hun Bijbelkennis goed opvijzelen. Even een Bijbel.
Welke verhalen dat zit?
Maar het is heel veel doe. Als je kijkt van, dat vind ik juist ook het mooie aan de Bijbel, dat alle rauwe verhalen er ook gewoon in staan.
Precies. Ja.
En dat wordt dus ook genoemd. Maar het begint al gewoon, al die verhalen met die mannen, met die meerdere vrouwen, en die vrouwen die dan dat gedoe hebben, weet je, al die emotionele lagen er ook weer onder, van jaloezie, van macht. Het is niet, als ik dan toch even in de theologentaal mag zijn, volgens mij niet zoals God het bedoeld heeft. Ik ben heel benieuwd hoe God seks ooit bedoeld heeft in het paradijs.
C.S. Lewis die zegt ergens op een mooie manier dat hoe kwetsbaarder en hoe schoner en hoe beter God iets heeft gemaakt, hoe meer de rauwheid en de pijn ervan ook voelbaar wordt. En dat is denk ik met seksualiteit in de Bijbel heel sterk zo. Dus je ziet inderdaad al die rauwe randjes en al die plekken dat het misgaat, zie je steeds weer terugkomen. Maar dat gaat niet ten koste van de schoonheid ervan en de waarde ervan en de mooie manier waarop de Bijbel erover spreekt. Maar het zet het juist in een nieuw licht. En dat vind ik bij seksualiteit in de Bijbel juist altijd heel erg mooi naar voren komen.
Maar kun je zeggen op grond van de Bijbel, zo is inderdaad seks bedoeld? Kun je daar een soort definitie, een soort richting voor geven? Zo
geef een kader is eigenlijk wat je vraagt, Daniel.
Kijken we even het register van de Bijbel, waar zit de S van seksualiteit? En dan kijken we, dan hebben we hier een hele mooie definitie. Nee, zo werkt het niet. Want je ziet juist dat ook seksualiteit en huwelijk en relaties en zo ook steeds weer in al die verschillende culturele contexten waarin de Bijbel is geschreven, steeds weer opnieuw daarin wordt gezocht van hoe wordt daarmee omgegaan. Er zijn denk ik wel een aantal, zeg maar, hoofdlijnen of zo te geven. Of een aantal, of je het grenzen wil noemen, of een soort basis. Bijvoorbeeld dat seksualiteit iets is van kwetsbaarheid en van trouw tussen twee personen. Dat zie je op heel veel plekken in de Bijbel terugkomen. Juist ook op plekken waar die grens wordt overschreden. Hè? Kokkie noemde net heel mooi dat voorbeeld van mensen met meerdere vrouwen in de Bijbel. Voorbeelden van overspel die we tegenkomen in de Bijbel. Maar daaronder ligt steeds weer een grondtoon van wacht eens even, seksualiteit komt echt tot zijn recht. Tussen twee personen die trouw zijn aan elkaar.
Ja. Die liefde en trouw, de definitie zal ik maar zeggen, die is in elk geval echt wel gegrond op
de Bijbel. Ja, precies. Ja, ja,
ja, erover spreekt. Ja.
Het is wel zo grappig, want in de psychologie zie je dat ook terug. Als je kijkt van het emotionele aspect van seks. Ik heb het altijd over seks. Jij zegt ook zo mooi, seksualiteit.
Ja, ik ben dominee, hè? Dus
ik hoor het. Ik hoor je ook vaak, waarom heb je dat
maar seks? Kokkie, er is toch verschil tussen seks en seksualiteit? Seksualiteit is toch breder dan
Ja, misschien wel. Maar er zit ook een lading in het woord. Maar eventjes naar die emotionele aspecten van seks. En dan heb ik het gewoon over
seks.
Je hebt de isoleerseks. Die is echt puur gericht op de behoeftebevrediging. Er zit eigenlijk geen emotionele verbinding in. Jij hebt zin, iemand anders heeft zin. Of je hebt gewoon seks met jezelf, kan ook. Dat is gewoon alleen gericht op het orgasme te klaarkomen. Dan heb je de troostseks. En die is vanuit een ongelijkwaardige verbinding. Dat zie je ook zeker in bijvoorbeeld langdurige relaties, in huwelijken. Ik kom het veel tegen in mijn praktijk, dat seks een plek heeft gekregen van, ja, het hoort er nou eenmaal bij en ik kan mijn man toch niet aan zijn lot overlaten.
Troostseks.
Ja, en dat is vanuit een ongelijkwaardige verbinding. Je ziet vaak dat dat dit ook een hele beschadigende vorm is. Want ja, je zet je er maar even overheen. Want ja, je moet toch maar even zin maken. Of het kan ook zijn, je ziet het bijvoorbeeld bij jonge mensen die een heel laag zelfbeeld hebben. En nou, als ze seks met iemand hebben, worden ze wel gezien. Dus dan zetten ze die troef maar in. Dat kan heel beschadigend zijn voor jouw eigen waarde. Ja. Maar ook voor jouw seksuele zelfbeeld.
Wat is dan de troost voor wie? Bij deze vorm van seks?
Ja, ik denk toch dat het de seks als een soort van troost wordt gegeven voor een gevoel van er niet bij horen of er niet toe doen. Je ziet het bijvoorbeeld in een langdurige relatie vaak, dan is de troostelement dat je schuldgevoel dan tenminste even weg is. Dus dan kun je daarna enorm opgelucht voelen. Dat hoor ik mensen ook wel eens zeggen. Daarna was het toch wel fijn. Dan denk ik, ja, vind je het gek? Je voelt je nou even niet meer schuldig omdat je tekort schoot. Ja. Maar dat is heel lastig om het af te pellen. Maar dit is een heel schadelijke vorm van seks.
Is dat in de twee?
Gezien. En de derde, en dat is de synchrone seks vanuit een relatie van liefde, trouw, veiligheid, verbondenheid, gelijkwaardigheid ook. En in die seksuele relatie kun je enorm blunderen ook. Dus je zou zeggen, de synchrone seks is altijd de beste seks. Nou, dat is helemaal niet zo. Vaak zie je dat juist die eerste variant, die isoleerseks, de nieuwe vorm, hè, met een nieuw iemand, dat echt de stomende is. Maar daar moet je presteren, hè? Want hallo, je moet wel eventjes aan je trekken komen. Ja. Mm-hmm. En juist die synchrone seks variant, dat is dus inderdaad, waar jij het over had, Mark. Tussen één man, één vrouw, gelijkwaardig aan je emotionele relatie. Ja, dat is eigenlijk de seks die ook, dat las ik in het boek van Goedler, Liekens, notabene, allerlei super fijne, gezonde effecten heeft. Je huid gaat ervan glanzen. Je hoofdpijn verdwijnt. Het is goed tegen de stress. Ja, het is echt. Maar dat is dus wel als je dat in die veilige relatie hebt. Dus, en ik vind dat dus heel grappig. Want je kunt vanuit de Bijbel nou dit en dat hoort. Maar ik vind het zo leuk als dat dan ook weer psychologisch gezien klopt of zo.
Ja.
Het ideaal van de Bijbel is die synchrone seks. Even samengevat.
Ja. Nou goed, mensen vragen mij dus inderdaad heel vaak, wat is de Bijbelse visie op seks? En ik kom eigenlijk altijd uit bij Psalm 139, waarin David beschrijft hoe goed God hem kent. Helemaal van top tot teen alles. En dat David ook gewoon heel eerlijk tegen God is over hoe erg hij zijn vijanden haat en hoopt dat God ze allemaal uitroeit. Dat wij zouden zeggen, nou David, mag je dat wel zo tegen God zeggen? Stel je voor dat jij tegen God gaat zeggen, nou, en ik verlang zo naar die vrouw en ze is zo mooi. Dit is een soort van gedachte waarvan je denkt, ja, maar dat moet ik eerst even corrigeren, want dat mag God niet weten. En ik vind juist in Psalm 139 zo prachtig naar voren komen dat in jouw levenswandel met God kent hij alles van je en ook jouw seksualiteit. En eigenlijk gewoon jouw hele beeld van wie je bent. En ik ben er wel van overtuigd van wat ik in mijn praktijk zie, wat ik lees in de wetenschap, wat ik daar tegenkom, is dat mensen het meest tot bloei komen als ze weten, ik mag volledig mezelf zijn. Echt alles van mezelf met een ander delen, voor zover dat kan in onze menselijke capaciteiten.
En dat heb je het meest bij synchrone seks.
Nou, en dat aspect is dus ook bij je seksuele relatie zo mega belangrijk. Dus het gaat mij niet zozeer om het praktische kader, maar juist om dat emotionele kader, wat volgens mij in die psalm 139 ligt. Want dat laatste stuk van die psalm, daar moet ik niet vergeten mee te eindigen. Daar vraagt David ook, maar toets mijn hart en leid me op de eeuwige weg. Dus niet van, ik voel dit, dus ik doe het. Maar hij neemt ook zijn verantwoordelijkheid van, Heer, toets mijn hart.
Doorgrond mij, ken mij. En
volgens mij is dat juist dus ook het geheim van hoe God in jouw seksualiteit, dan komt het woord toch weer heel mooi nu van toepassing, kan zijn. Dat deel, dat aardse deel hoort ook helemaal bij jou. Dat kent hij ook volledig. En zo veilig als je jij bij God daarover kunt voelen, wat voor christenen soms heel eng is, mag je dus ook bij jouw geliefde gaan voelen.
En ik denk dat dat een hele belangrijke nuance is, ook voor deze podcast als geheel, van de Bijbel is en geen handboek over seksualiteit. De Bijbel is veel meer dan dat. De Bijbel gaat over God en de relatie tussen God en mensen. En daar hoort seks en seksualiteit hoort daar helemaal bij. En daarom spreekt de Bijbel daar ook over. Maar het is niet het enige en ook niet het belangrijkste. Hè? Dus ook in de kerk, het is heel goed om het over seks te hebben. Ook met regelmaat en er ook goed over na te denken. En er ook theologisch over na te denken. En soms heel verheven en soms heel aards. Maar het is niet het enige en ook niet het belangrijkste. En het is ook al helemaal niet zo dat als je in de Bijbel precies de juiste bladzijde en versen opzoekt, dat je daar alle antwoorden krijgt over hoe je hier en nu precies moet omgaan met huwelijk of met samenwonen of met
wat dan ook. Dat wel. Ik had laatst ook daar een gesprek over met mijn dochter. Die zei, mam, heel veel mensen hebben het over de diepgang in een preek. En dan bedoelden ze daarmee, althans dat was wat idee wat mensen hadden bij diepgang, dat dus theologisch uit alle kanten wordt onderbouwd. Weet je wel? Van dat mensen zeiden, dat is toch de diepgang in een preek. Ik zeg, dan kan het nog steeds ontzettend oppervlakkig en analytisch blijven. Volgens mij is de diepgang dat je in je eigen hart durft te kijken. Maar dat is, als het over dit onderwerp gaat, soms zo eng dat mensen het maar liever, kom maar met allemaal teksten, dat ik niet die reis naar binnen.
Ja, precies. En maken. Maakt het maar heel mooi en zweverig en theologisch, zeg maar.
Ja, maar is dat niet een valkuil voor theologen? Op dat niveau te
niet
blijven.
Niet alleen voor theologen, hoor, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen die in die valkuil geneigd zijn te stappen, omdat het veiliger is. En zeker natuurlijk als het over seks gaat. Ik vind eigenlijk wel even, als we het over de Bijbel hebben, dan moet dat boek Hooglied natuurlijk ook nog even vallen, hè?
Toch? De ode aan de liefde.
Ja, dat erotische, pornografische werkje.
Nou, ik vind het altijd hoogst komisch als ik dominees daarover uit hoor preken bij huwelijksdiensten. Ik zou zeggen, ik heb het zelf nooit gedaan. De huwelijksdiensten die ik heb geleid, heb ik nooit uit Hooglied gepreekt. Omdat ik vind het altijd een beetje wonderlijk. Want de enige reden waarom dat boek in de kanon, in de Bijbel terecht is gekomen, is omdat de rabbijnen in de eerste eeuw hebben gezegd, maar wacht eens even, we zien daar ook heel veel geestelijke lijnen in dat boek. En daarom vinden we het de moeite waard om dat in de Bijbel op te nemen.
Dus die vergeestelijke lijn waar ik mee ben opgegroeid, die is gewoon helemaal correct. Er is niks mis mee met het helemaal vergeestelijk van Hooglied.
Ik weet niet of die correct is. Het is in elk geval de reden waarom die in de Bijbel staat.
De traditie, zeg maar, ja, precies. De plek
waarom die in het Jodendom, door het Jodendom in de Hebreeuwse Bijbel.
Nou, dan geef ik
en vervolgens
de christenen
hebben dat overgenomen.
Grijp ik toch even in als dominee. Even een beetje een strenge pastorale toon. Dat ben ik niet met je eens, Dick. Ik denk dat de reden dat het in de Bijbel is terechtgekomen is omdat de Heilige Geest dat zo heeft geleid.
Ook precies.
En ook geleerd.
Ja. Dus, kijk, mooi, fijn om dat even bevestigd te hebben. Nee, zonder gekheid. Want ik denk inderdaad, die geestelijke lijn in Hooglied is zeker belangrijk. Ook een hele legitieme uitleg. Net zoals de relationele, erotische lijn in Hooglied legitiem is. Dat kan volgens mij heel mooi naast elkaar bestaan. En daarom is het juist zo gaaf dat boek in de Bijbel is terechtgekomen. Omdat je die beide lijnen daarin bij elkaar gebracht ziet.
Dat ben ik helemaal met je eens. Alleen als ik dominees af en toe zeg, het is zo ontzettend mooi dat zo'n lied op de liefde in de Bijbel terecht is gekomen, dan denk ik, ja, maar wacht even, de reden, als je gewoon historisch kijkt, waarom dat lied in de Bijbel is terechtgekomen, is niet omdat het zo'n mooi lied is over de liefde tussen twee mensen, ja, maar omdat er veel meer in is gelezen.
Misschien, als ik Mark begrijp, heeft de Heilige Geest wel andere dingen bedoeld daarmee.
Ja, maar
je weet ook
dat
weten
kunnen.
We niet. Hoe het huwelijk van de rabbijn in kwestie is geweest.
Goed, dat even, als het gaat om de Bijbel, komen we daar nog wel even zo vast op terug, want er lopen ook altijd weer lijnen terug naar de Bijbel.
Ik heb eigenlijk even geen antwoord op dat Hoogliedverhaal. Ik heb er wel heel veel vragen bij nog. Ik denk, jullie gaan mij nou eindelijk uitleggen wat ik moet met Hooglied. Want ik ben van de school van Daniel. Het is altijd heel vergeestelijkt. Maar ik heb Reinier Sonneveld ook een keer horen vertellen, het is gewoon porno.
Nee, dat
het is liefdespoëzie. Porno is wel heel plat.
Oké, okay, ja. Dus ik denk dat hij het ook zo zei. Dat ik het porno aankoppel. Sorry, Reinier. Maar inderdaad, dat het gewoon echt een erotische beschrijving is. Van ergens ook van een vrouw die masturbeert, zei hij. Ja, mensen zien dat niet, maar jij knikt, Dick, dat klopt?
Ja, volgens mij klopt dat wel. Maar, er zit
maar
zelfs,
dat is toch best wel grensoverschrijdend voor
toen? Nou ja, het is niet voor niks dat de rabbijnen, dominees en priesters en weet ik veel wie allemaal dat dolgraag vergeestelijkt hebben.
Ja, ook weer bang voor hun eigen seksualiteit dan?
Ja, misschien. Want daar zit ook wel iets van die moeizame relatie waar we natuurlijk aan het begin over hadden. En waarvan we ons zo hadden voorgenomen het daar niet te veel over te hebben. Tussen de kerk en seks. Daar zit natuurlijk altijd een soort rare.
Maar het heeft ook alles te maken met dat mensen, dat denk ik, dat vind ik wel even grappig dan. Mensen bang zijn voor hun eigen seksualiteit, denk ik wel eens. En daarom dit soort onderwerpen maar mijden. Dus als jij gewoon durft te zeggen van ja, natuurlijk is Hooglied een boek waar je best wel erotische gevoelens bij kunt krijgen. En dat erkent, maar dat je ook weet, het is heel normaal. Want hallo, als je daarover leest, alleen je hebt zelf de verantwoordelijkheid voor wat je ermee doet, is het veel minder eng boek. En ook om het zo te benoemen, denk ik. Maar als jij niet bewust bent van jouw seksualiteit en dat die gevoelens normaal zijn, en je leest ineens dat werkje, en oh, hoe moet je daarmee omgaan? Dan kan ik me voorstellen dat kramp voor zijn.
Ja, maar ik denk dat er dus mee te maken heeft met dat we de Bijbel, zeker als het gaat over seksualiteit, vaak heel erg proberen te gebruiken als een soort handboek met regels. Hè, waar de grenzen in worden aangegeven en de definities en hoe alles precies werkt en hoef je het alleen nog maar toe te passen op je lokale situatie, zeg maar. Terwijl dus het idee dat je dus ook poëtisch over seksualiteit en over seks kan spreken, ook een loflied over kan maken, ook er geestelijk daar een verbinding in kan maken. Dat vinden we heel ingewikkeld, want we willen eigenlijk stiekem van de Bijbel dat het een soort handboek is, hè, waarbij je de juiste bladzijde opzoekt en dan antwoord krijgt van al je vragen. En dat vraagt dus een andere manier van lezen. En dat maakt het misschien ook wel weer.
Plus, ja, precies.
Dat taboe inderdaad waar we over spraken. Maar...
Zo werkt het inderdaad niet. Maar goed, misschien komen we zo, als we het over die sacramentele dimensie van seksualiteit hebben. Daar heeft Dick ook nog even iets over bij bedacht. Daar komen we zo misschien nog wel even op. Maar toch, eerst even nog naar de kerk. Naar de Bijbel, de kerk. Dick, kun je eens even in sneltreinvaart doorheen nemen? Hoe is er in de kerk over seksualiteit gesproken in de afgelopen eeuwen?
Ja, de link tussen de kerk en seks, ja, die gaat natuurlijk heel ver terug. In het christelijk geloof is het nooit helemaal beschouwd, volgens mij, en dat is volgens mij in het jodendom ook niet zo, als gewoon een variant op eten en drinken. Aan de ene kant hoort het er helemaal bij, maar er zit ook altijd een veel diepere laag aan. Dat zie je eigenlijk al bij Paulus, hè, die enorm hoge woorden spreekt over die eenwording tussen man en vrouw. Nou, die sacramentele dimensie, zoals je dat net noemde, Daniel. Bij Augustinus, hè, daar zitten we in de 4e eeuw, dan wordt seks en seksueel verlangen heel erg snel sterk gekoppeld aan zondigheid. Het is de manier waarop de erfzonde wordt overgedragen van de ene op de andere mens. Nou, dan wordt het natuurlijk heel erg problematisch. Ook als je ziet, omdat tegelijkertijd het ideaal van het celibatair leven ontstaat. En wil je echt godvruchtig zijn, wil je echt Jezus volgen, dan doe je dat zonder een seksuele relatie. Dat is het allerbeste. De reformatie van de 16e eeuw, we gaan echt even met in sneltreinvaart, die breekt daarmee. Maarten Luther, die zegt dan, beroemd woord van Maarten Luther, de gezinnen zijn onze kloosters van seks. Binnen het huwelijk uiteraard mag je gewoon genieten.
En dan even heel snel, komen de jaren 60 van de vorige eeuw, en dan mensen vechten zich vrij van hoe de kerk erover denkt, opkomst van de pil, dat soort dingen.
De seksuele revolutie wordt dat vaak genoemd.
En wat is de antwoord van de kerk daarop?
Nou, kijk, wat we je en de ene kant ziet dus dat kerk heel erg verlegen zijn geweest met die ontwikkelingen, daar eigenlijk gewoon in mee zijn gegaan. Het is ook dezelfde periode als er natuurlijk een enorme leegloop van de kerk plaatsvindt. En aan de andere kant krijg je een hele sterke tegenreactie, vooral uit het evangelische kring en ook de reformatorische gereformeerde christenen gaan er dan in mee met rein zijn tot het huwelijk, ware liefde wacht. Hè. Dus een soort, dat is echt een verzet tegen die seksuele revolutie. En dat heeft al zo'n beetje, zeg maar, in de jaren 90, Rebecca St. James, zo'n gospelzangeres.
Daar ben ik geweest, dan mocht je naar voren lopen om je maagdelijkheid weer terug te...
Precies.
Kijk, dat soort dingen. Nou, dus dat is een beetje producten, zeg maar, van die... Drie van ons aan tafel met die in de jaren 90 daar een beetje groot zijn geworden. Die ken dat wel. En dat waren liefde wacht, dat je zo'n idee.
Ja,
ik heb mijn handtekening gezet.
Heb ik nog niet.
En je had een ring en zo, toch?
Kijk wel uit.
Van die purity ringen.
Van die ringen aan je vinger.
Precies, ja.
Engen.
Ja.
En die kon je dan vervolgens inwisselen voor je
kinderen. Ja, wij hebben heel hard gevochten, Mark, zodat jij dit allemaal niet hebt.
Nou, kijk, ik heb wel een staartje natuurlijk voor mij. Ik ben opgegroeid op de Bijbelbelt. Dus op zich, ik heb wel een staartje hiervan meegekregen. Maar ook inderdaad toch wel, volgens mij, het afgelopen decennium een soort van nieuwe seksuele revolutie binnen de christelijke wereld, waarbij ik ben zijn naam even kwijt, maar je had zo'n man die in de jaren 90 een boek schreef over dat je tegen de datingcultuur, hè? Dus dat je niet mocht zoenen zelfs op je huwelijksdag.
Joshua,
en
iemand... nog wat.
Ja, precies. En heeft vorig jaar heeft hij
boek heeft teruggenomen.
Ja, alles teruggenomen, excuses gemaakt en zo. Dus je ziet dat inderdaad op die beweging heel sterk wordt teruggekomen.
Ben jij trouwens klaar met je geschiedenisles?
Nou ja, ik vind eigenlijk dat Mark het heel mooi afmaakt. Oh, okay. Want na die enorme golf natuurlijk van reinheid en zo. Heb ik overigens reinheid en seksualiteit. Volgens mij is dat ergens. Vanaf Augustinus is dat heel erg misgegaan, volgens mij. Mm-hmm. Dat blijkbaar seks.
Arnold Ruig heeft daar ook in zijn Maria-boek ook wat over geschreven. Dat dus haar maagdelijkheid ten onrechte werd gezien als het reine.
Ja.
Maar goed,
dat vind ik
interessante ook. Hè?
Dat heb je dus in de jaren 90 gezien.
Ja, ja.
Natuurlijk heel sterk. En eigenlijk tot op vandaag denk ik nog wel dat dat een behoorlijke stroming is, hoor. Ik bedoel, in die zin, we hebben het over een omslag. Maar ik denk dat deze beweging van wachten tot huwelijk toch echt gewoon nog steeds...
Ja, wat je denk ik dus ziet is dat...
In ieder geval als ik jou...
De theologie is misschien niet zozeer veranderd. Maar de culturele praktijk om de kerk heen is heel sterk veranderd. Hè? Dus als je opgroeit op de Bijbelbelt, kon je het eigenlijk nog heel lang volhouden in zo'n reinheidscultuur. Toen ik zelf ben getrouwd, was samenwonen voor het huwelijk eigenlijk gewoon geen optie. Maar op de plek waar ik nu werk, in Dwingelo, volstrekt, Daniel noemde het al even, volstrekt geseculariseerde context, is überhaupt vragen stellen bij ongehuwd samenwonen. Dat speelt voor mensen helemaal niet. Hè, dus de cultuur is gewoon heel erg veranderd. En de kerk die hobbelt daar een beetje...
En betekent dat inderdaad als kerk dat je dan niet inderdaad in die regeltjes gaat zitten, maar meer in dat basisgedachte, zeg maar, van de liefde en trouw, binnen die context hoort seks?
Ja, je ziet volgens mij twee verschillende reacties. Hè. Dus je ziet inderdaad kerken die proberen zichzelf heel sterk op te sluiten in een soort veilig bastion met regels. Mm. En zich daarin dicht timmeren. Maar je ziet dat bastion op steeds minder plekken houdt.
En tussendoor, maar ik denk dat de vraag nog maar is of hoeveel jongeren zich er echt aan hielden.
Ja, precies. Als ik kijk naar de generaties van de opa's en oma's in mijn gemeente. De mensen die tijdens de seksuele revolutie zeg maar jong waren. Die moesten allemaal trouwen omdat ze zwanger waren. Hè, dus ja. In de vraag in hoeverre de praktijk echt veranderd is. Is nog maar de vraag. Een tweede reactie die je ziet is dat mensen er überhaupt niet meer over spreken. En dat zie je in mijn context, dat heel veel jongeren zich ook slecht raad weten.
Die verlegenheid ook in de kerk.
Verlegenheid. Ja. En dat jongeren zich dus slecht raad weten met hoe ze moeten omgaan met zeg maar de Tinder-generatie. En dat vind ik veel zorgwekkender. En dus volgens mij, hoe ik daar probeer mee om te gaan als dominee, maar ik ben nog jong en onervaren, maar is door inderdaad te proberen positief te spreken over van wat is nou seksualiteit in christelijk licht. En wat is er zo mooi aan seksualiteit in een context van trouw en liefde?
Ja, want je hebt er onlangs een prekenserie over.
Ik probeer één keer per jaar te preken over geld, één keer over seks en één keer over macht. Zeg maar de drie grote thema's.
Je toch elke zondag over moeten preken? Dit is het leven. Maar nee, dat is
ja, wel, nee, snap het. Het komt natuurlijk wel vaker terug, maar echt wat meer specifiek thematisch. Juist om het inderdaad ook echt zeg maar te agenderen van joh, we moeten het hierover hebben. En ook binnen gezinnen spreek je nou over met elkaar. En dan is het best wel zoeken van hoe kun je nou in deze context, waarbij jongeren dus vaak de enige in hun vriendengroep zijn die überhaupt een gelovige achtergrond hebben. Hoe kan je daar iets meegeven waar ze ook wat aan hebben?
Hoe heb je dat de laatste keer gedaan dan?
Ik heb gepreekt vanuit Genesis 2. Toch een beetje het scheppingsideaal. Hè, een man en vrouw die aan elkaar gegeven worden. Dus niet zozeer vanuit kaders van nou hier liggen hele duidelijke grenzen en daar moet je aan houden. En anders dan ben je onrein of demonisch belast. Of weet ik wat allemaal. Ik dacht dat werkt niet zo goed. Nee, maar wat is nou het mooie aan seksualiteit zoals God dat ook gegeven heeft als gave? En toen heel sterk gesproken dus inderdaad over trouw, over liefde, over gelijkwaardigheid. Al die dingen waar Kokkie veel mooier over kan spreken. Dan ik.
Zet er eens op de kansel.
Nee. Ja, precies. Maar dat werkte heel goed. Maar daarbij dus ook heel concreet. Het gaat bijvoorbeeld over Tinder. Over porno. Over alles wat er op jongeren afkomt.
Porno is wel echt zo'n groot ding nu.
Ja.
Echt hoor. Ja, weet je, ik ben helemaal niet van de. Oh, het is allemaal occult en weet ik veel, dat soort dingen. Als het gaat over seks, heb ik één ding geleerd: praat er gewoon maar heel nuchter over. Dus ik vergeestelijk het zo min mogelijk. Maar ik merk wel dat porno is echt een wapen van de Satan, waarin zoveel relaties en zelfbeelden naar de haaien gaan. Dat onderwerp bespreek ik wel echt altijd. Ja, dat is echt heel belangrijk.
En dat heb ik dus ook inderdaad in de preek gewoon. Ik heb een slide op het scherm gezet met allemaal logo's van Snapchat en van Pornhub en van. Tinder en al dat soort dingen. En toen inderdaad benoemd van joh, de vraag is niet of jongeren hiermee in aanraking komen. Ja. Maar wanneer en hoeveel en of je er als ouders mee kan spreken. Ja. Dus het was een preek voor jongeren, maar eigenlijk voornamelijk ook gericht op ouders en voor catecheten en dat soort dingen. Juist net om gewoon even heel concreet te zijn en te laten in de preek ook wel weer een stukje geestelijker. Maar juist omdat je inderdaad ziet dat er gewoon heel veel media zijn die gewoon inderdaad best wel gewoon veel dingen kapot maken. En we zouden positief spreken over seksualiteit in deze podcast. Maar er zijn ook gewoon net wat je zegt heel veel negatieve krachten.
Nou ja, ik denk juist, hè, want ik praat met mijn kinderen best wel veel over porno. Ze zitten alle vier in de puberteit en zij zijn echt opgegroeid met een smartphone. Dus ik moet wel. En ze vindt het ook heel leuk dat mijn werk is, hoor. Maar ik probeer juist weg te blijven van... oh, dat mag niet, dat is slecht, wat ik hier nu dus wel vertel. Maar veel meer naar, joh, weet je hoe fantastisch het is... dat je gewoon maar één persoon hebt met wie je dit deelt.
En dus het positieve weer benadrukken. Niet zeggen van, oh ja, als je porno kijkt, dat is echt heel fout.
Nee, maar ik wel gewoon van, dat is echt niet de realiteit. Doe even normaal.
Nee, precies. Ja. Maar ook weer nuchter. Dus nuchter en positief. Ja. Dat is eigenlijk...
Ja, maar dat komt dus ook omdat ik niet bang ben... om ook eerlijk te kijken naar mijn eigen seksualiteit. Dat ik ook zelf daarover nadenk. Dat ik weet, ja, dat hoort ook bij mij. En ik weet hoe dat systeem werkt, zeg maar. Dus ik moet wel eens lachen, want dan vragen ouders tips... van hoe praat je nou met je kinderen over seks? Wat moet je ze dan meegeven? Dan denk ik, volgens mij moeten eerst die ouders... maar eens wat seksuele voorlichting krijgen... voordat ze überhaupt eens tegen hun kinderen kunnen vertellen. Er zit daar echt een heel groot...
En dat vond ik lastig, ook bij de voorbereiding op die preek. Ik ben dat helemaal met je eens. Maar ik merkte heel erg van... ik dacht van, ja, dit is een belangrijk thema... Misschien niet het belangrijkste, maar we moeten het hier over hebben. Maar ik merkte dat als je op de preekstoel staat... dan zie je natuurlijk altijd pastoranten zitten, weet je wel? Iemand die ziek is of je weet dit wat en dat leven.
Maar je weet al die levens.
En je weet al die levens. Oh. En je weet ook van iedereen heeft op het gebied van seksualiteit... wel te maken met vormen van gebrokenheid. Of met taboes waar ze niet over spreken. En vindt het heel ingewikkeld om zelf na te denken... over hoe ze omgaan met dingen als porno of wat dan ook. En juist als je over seks spreekt, dan weet je, wacht even... ouders vinden het überhaupt al zo moeilijk om te kijken naar hun eigen seksualiteit. Hoe ga je dit zeg maar ook overdragen dat ze zelf dat gesprek ook kunnen voeren? En dat vond ik heel ingewikkeld, merkte ik tijdens de preek... om dat dan toch ook mensen daartoe aan te zetten.
Dat is ook een soort van heling nodig van je eigen proces. En ik denk dat we daar veel te lang, veel te weinig aandacht aan hebben gegeven. Ik zat van de week nog na te denken over wat mij gewoon... Toen ik 20 was, was het normaal als een jongen aan je zat. Dan kwam dat doordat jij blijkbaar naar hem had geglimlacht. Weet je wel? Ja, en ik heb dat nooit aandacht gegeven van... goh, wat was dat eigenlijk schadelijk? Maar het is wel iets wat je als vrouw, jonge vrouw, beschadigt. Toch wel. En ik denk ook dat je al dat soort dingen... en ik noem nou maar iets heel kleins... maar er zijn natuurlijk mensen met veel grotere seksuele trauma's... maar ik wil hier maar mee aangeven dat er eigenlijk niet iets bestaat... als joh, dat is niet belangrijk. Iedereen heeft op een bepaalde manier... net zoals dat je emotioneel gezien je eigen ontwikkeling, je eigen verhaal hebt, dat we allemaal emotionele littekens op onze ziel hebben, of je nou een gelukkige jeugd hebt gehad, of je nou wel of niet gepest bent of fout hebt gemaakt, dat heb je emotioneel gezien. Daar zijn we eigenlijk allemaal wel over uit dat we dat aandacht moeten geven. Maar seksueel gezien heb je dat ook. Je seksuele bestaan begint niet pas als je seks hebt. Dat begint al vanaf dat je bewust bent. Hè? Dat je mensen om je heen ziet die op wat voor manier dan ook intiem zijn of nou ja, lichamelijke toenadering uitdragen. En dat vormt je ook. En die littekens heb je ook. En ik hoef niet nou ineens dat iedereen... oh, nee, moeten we naar therapie? Nee, het is menselijk. Maar er moet echt, en soms wel trouwens... maar we moeten daar ook gewoon bij stilstaan. Ja, we hebben allemaal seksuele littekens. En het is niet van pas als je dat allemaal hebt opgelost... en allemaal hebt dat je het bent vergeten. Dat kan niet. Maar ik denk als je het verweeft met je leven... en weet inderdaad, dit is wat een... Een storing in je seksuele ontwikkeling met je kan doen... dan kun je er ook veel eerlijker dat gesprek met de volgende generatie... of met andere mensen over voeren. Dus, maar ik vind het wel heel interessant wat je zegt. Dat je dus ook zo bewust bent van je toehoorders. En dan ga je dan ook heel erg letten op wat je wel of niet zegt?
Ik dacht bij deze specifieke preek in januari van... ik ga het juist dus wel heel expliciet inderdaad benoemen. En juist eigenlijk een beetje in dezelfde bewoording als jij net zei... dat je iedereen dus die littekens met zich meedraagt... en dat de leeftijd waarop je misschien wel bewust beschadigd raakt... Mm-hmm. Misschien wel veel jonger is. Juist doordat iedereen een smartphone heeft. Juist doordat iedereen opgroeit in een cultuur... waarin heel anders wordt gedacht over trouw en seksualiteit. Ik schreef de preek net in de tijd dat dat grote onderzoek... onder jongeren werd gehouden over seksuele relaties en zo... waar uitkwam... Dat 80% van de jongeren zo het normaal vindt om seks te hebben zonder liefde. Weet je wel? En 20% van de christelijke jongeren, gelukkig maar. En dat, dus dat soort voorbeelden kon ik ook heel makkelijk benoemen. Maar ik merkte dat voor mezelf dat het spannender was dan bij een onderwerp bijvoorbeeld als emotionele beschadiging, om dat zo te benoemen. Juist omdat we er minder over spreken met elkaar in de kerk. En dat,
Maar Mark, maar als je zo bazaal eigenlijk... Want ja, ik vind wat ik bedoel, waar we het nu over hebben, is eigenlijk heel bazaal. Als je als je op dat niveau moet insteken, op dat niveau erover moet praten, dan kom je toch aan al die, bedoel, wat we dan die sacramentele dimensie dan maar even noemen, toch helemaal nog niet eens toe. Dat je zegt van nee, maar wacht even, maar Paulus heeft het ook nog over. Wat is het nou? Het is bijna een soort voorsmaak van de van de eeuwigheid. Ja. Het is de hemel. Het is, er zijn zoveel dingen die we hier eerst op aarde. Wat is het? Moeten fixen bijna met elkaar.
Ja, maar het is toch je kan toch allebei doen. En dat doet Paulus ook. Hè? Paulus noemt hele concrete zonden waar hij tegen is. Gebruikt het woord porneia heel vaak.
Porneia, Grieks
wordt vertaald met ontucht. Ons woord porno komt daar vandaan. En hij spreekt inderdaad heel verheven over van alles en nog wat. En dat, als je een parallel maakt met zorg voor het klimaat en zorg voor de schepping, kan je heel concreet preken over dat bijvoorbeeld vliegen voor de lol niet verstandig is. Dat je voor de schepping moet zorgen. Dat je, ik heb wel eens over de stikstofcrisis gepreekt. Ik heb een gemeente vol met boeren. Dus dat was een heel gezellig gesprek na afloop van de dienst. En tegelijkertijd kan je het hebben over hoe bijzonder de schepping is en hoe waardevol God dat heeft gemaakt. En dat zijn dingen die houden elkaar juist volgens mij in stand. En het zijn juist al die kleine dingen.
In balans misschien.
Ja, het houdt elkaar in balans. De ene vormt een basis voor de ander. En het zijn juist al die kleine bewegingen, al die kleine concrete daden, al die kleine concrete beschadigingen die bijdragen aan de manier waarop je kijkt naar het grote geestelijke geheel, denk ik.
Het geheel. Maar jij kreeg er net kortsluiting van, Kokkie, zei
je. Ja. Ja, maar ik weet ook wel dat het echt komt doordat ik zo geestelijk altijd. Ja, als het ging over seksualiteit, dan dat was altijd met een bijbeltekst hier en het woordje immers daar en een onderbouwing daar, zonder dat dus inderdaad gewoon naar de rauwe werkelijkheid werd gekeken. Dus ik ben ook heel benieuwd naar die sacramentele toestand van
jou. Maar
dat
was misschien ook een manier inderdaad om er in de kerk over te praten, om het niet, anders vond men het te plat wellicht en te spannend.
Mensen vinden nog steeds dat ik er veel te plat, plat krijg ik eigenlijk nooit als verwijt.
Te open.
Ja, mensen vinden het soms eng dat ik er zo eerlijk over praat. En weet je, vroeger dacht ik dan ook, toen ik net begon met mijn werk, misschien moet ik inderdaad dat maar minder doen. Maar hoe meer ik erover praat, hoe meer gesprekken ik erover had in mijn praktijk, hoe meer ik ervan overtuigd ben, als mensen tegen mij zeggen, moet dat nou zo open? Dat komt vanuit een angst voor hun eigen. Nou ja, noem het maar je eigen hart. Ja. Weet je wel? En dat ik juist ook het tussen aanhalingstekens evangelie wil brengen van de bevrijding die het geeft. Als je eerlijk durft te kijken naar alles wat je voelt, denkt, vindt, ook op seksueel gebied. Dat een zo'n compleet andere kijk geeft op het gesprek over seks. En dat is echt iets heel anders dan alleen maar plat over seks praten.
Ja. Maar zeg je daarmee van, we moeten eerst maar eens even over seks als aards ding praten in de kerk.
Zeker.
Voordat we het gaan hebben over seks als hemels.
Ja, dat, maar misschien moeten ze mij daar gewoon extern voor inhuren. Daar ben ik ook.
Als ik een preek voorbereid, hè, dus ik heb die preek over seksualiteit was onderdeel van een preekserie over de 10 geboden. Dan lees ik allemaal dikke dogmatische en exegetische boeken over theologie en over hoe de Bijbel werkt. En ik lees Bijbelteksten in het Hebreeuws en zo. Maar dat ga ik allemaal niet citeren in de preek. In de preek maak je hopelijk een concrete toepassing van een heel grotere, dikkere werkelijkheid. En dat geldt met seksualiteit ook. He, dus je kan natuurlijk een hele mooie, grote, misschien zweverige of abstracte theologie over seks in je hoofd hebben. En nog steeds heel concreet zijn in hoe je het toepast. En het gaat altijd om een balans. En ik denk dat op het gebied van seks is het probleem niet geweest dat we er te weinig dat te weinig abstract hebben gesproken. Nee, we zijn juist veel te weinig concreet geweest. En dus nu is het tijd volgens mij inderdaad om in de kerk gewoon eens heel concreet, heel aards, zo je wilt, te spreken. En dat grotere verhaal is daarmee niet minder belangrijk. Maar de nadruk mag misschien wel even liggen op het hier en nu.
Ja. Maar ik zou dat toch ergens jammer vinden, merk ik. Daarom haak ik er ook op aan. Omdat ik denk dat, Kokkie, jij noemde net aan het begin die drie vormen. Seks als behoeftebevrediging, troost, seks met die ongelijkheid en die synchrone seks. Dat zeker die synchrone seks en wat je daarover beschrijft, wat voor effect dat heeft. Volgens mij is het heel mooi om dat te zeggen, dat een teken is van iets groters dan alleen wat je daar samen aan het doen bent.
Ja, nou, ik vind het ook wel grappig over dat ze zullen tot één vlees zijn. Volgens mij is daar ook, moet jij maar eventjes uitleggen, is dat dan dat de man zich aan de vrouw zal hechten? Wordt dat woord gebruikt?
Ja, klopt. Ja. Ja, ja, ja.
En dat is in de psychologie ook weer een heel belangrijk emotionele begrip, attachment. Dus dat je dus ook emotioneel. En dat is pas sinds het jaar 1999, 2000. Sue Johnson. Die kwam er dus achter. Wacht even, we hebben dus attachment met ouder en kinderen. Maar het is blijkbaar ook zo in een partnerrelatie. Dus dat je daar binnen ook zo'n hele hechte verbinding op kunt bouwen. En dan vind ik dat ook wel weer een heel mooi beeld. Inderdaad, naar dat samensmelten. Maar volgens mij is het zo belangrijk dat dat dus gelijkwaardig ontstaat. Kijk, en we kunnen er niet omheen. We hebben gewoon, als je al je hersencapaciteit afpelt, dan blijft je oersysteem over en dan zit je voortplanting in. Ik bedoel, je hoeft weinig te kunnen voortplanten. In principe kan je dat...
Eten, drinken en voortplanten.
Nou, ja. Ja. Even een groot verschil. Eten en drinken, als je dat niet doet, ga je dood. Van geen seks ga je niet dood. Van voortplanten sterft wel. Ja, nee, maar Freud die stelde de seks en gelijk aan eten en drinken behoefte. Dat is dus niet waar.
Op collectief niveau ga je wel dood.
Klopt. Als afbeeld ben je in principe nog in staat om je voor te planten. Dus dat voortplantingssysteem, dat zit echt als een soort van oerbehoefte in ons als mens. En ik denk dus dat het te gemakkelijk wordt gepromoot van zo zijn we nou eenmaal. En we hebben zojuist zo duidelijk juist ook een verantwoordelijkheid in hoe gaan we daarmee om. En als ik het heb over seks, dan vermijd ik altijd van wat wel of niet mag, maar juist wat is het goede voor jou? Wat is het goede voor jou? En ik merk dat ook in de manier waarop ik nu met kinderen, maar ook als ik met mijn kinderen, maar als ik met jongeren erover praat, dan probeer ik weg te blijven van ik vind dat dit en dit en dit niet mag. Kijk, als moeder ben ik wel eens even heel cynisch van en geen seks voor het huwelijk. Weet je wat, ik dat even zo roep. En ja, mam. Maar ze weten dat ze er met mij eerlijk over kunnen praten, dat ik er open over ben. Want ik vind het vooral het belangrijkst dat ze hun eigen overtuiging ontwikkelen. Dus met hun eigen waarden en daar normen aan gaan koppelen. En niet vanuit, dominee zei dit. En in de Bijbel staat duidelijk die tekst dus. Maar dat ze dus ook echt zien, wacht even, de Bijbel beschrijft inderdaad wat jij zegt, de relatie tussen God en mensen. Omdat hij wil dat wij het goede in dit leven hebben. Hij zoekt het goede met ons. Ook op seksueel gebied. En het is best lastig met jouw oersysteem dat zich te pas en te onpas het liefst wil voortplanten, bij wijze van spreken.
En weet je wat ik nou zo jammer vind? Dat dus inderdaad er zoveel blijkbaar gebrokenheid of gedoe of moeilijkheid rondom seks en seksualiteit zit, dat dus dat hele grotere idee van die afspiegeling tussen, van de liefde tussen God en mens, dat we dat opeens dat zoveel verder weg staat. Er is een heel, heel ingewikkeld en een heel prachtig boek, een paar jaar geleden verschenen, van Sarah Coakley, een Engelse theoloog, God, Sexuality in Itself. Ik zie knikken, die kent het, die heeft het geprobeerd te lezen misschien. Maar
geprobeerd,
het is, en zij reflecteert over die drie thema's, dus over God, over seksualiteit en over hoe je naar jezelf kijkt. En gaat dus heel erg sterk in op hoe seksualiteit een afspiegeling kan zijn van de liefde ook binnen de drie-eenheid. En als je dat boek leest, word je gewoon helemaal duizelig over hoe groot en hoe kwetsbaar die liefde van God naar mensen en zo is. En als dominee word je daar heel, heel blij van.
Heel lyrisch van.
Glimmen, inderdaad.
Ja, alleen dat staat zo ver bij de Tindercultuur, zeg maar, vandaan, dat je die boodschap dus op de preekstoel eigenlijk niet meer...
Ja, ze zijn weer terug bij dat. Je moet eigenlijk naar die basis beginnen voordat je het over moois kan hebben als hoe dat de kwetsbaarheid van God.
En wat ik in mijn column over dit onderwerp ook schreef, kijk, als ik over de drie-eenheid preek en over het onderwerp waar Coakley over schrijft, dan zegt niemand tegen mij van, wat dapper en wat spannend dat je erover preekt. Heb ik een preek waarin ik het over porno durf te hebben en over seks, dan zeggen ze opeens van, jongen, Mark, wat dapper dat je het hier over hebt. En
dat denk ik van, vond ze dat precies dapper dan?
Nou, ik denk dus omdat het er bijna nooit over gaat. En als het over seksualiteit gaat, dan gaat het toch altijd een beetje abstract en zo. En als je nu eens wat concreter bent en je zegt op de preek van, joh, we hebben met z'n allen best wel een probleem.
Dat denk ik. Kokkie, wat is de beste preek over seks die jij ooit hebt gehoord?
Dat was een keer dat mijn dominee de prachtige zin uitsprak. Ik heb echt een hele leuke dominee. Die preekt toch gewoon over piemels en zo. Maar die zei een keer, seks is ook wat geks, hè? Kinderen vinden seks gek. Dat gekreun, dat gesteun, dat gekronkel, zei hij. En ik kan sindsdien het beeld van mijn dominee met zijn vrouw ook niet meer. Dus ik snap dus ook wel dat mensen dapper vonden. Maar dit, ik kan me vooral nog herinneren aan die preek dat hij er gewoon zo normaal over praatte. Gewoon, hij benoemde alles. Ik weet niet. Misschien is het, want ik herinner me uit mijn jeugd dat dan de dominee het had over wat de dominee van der Bask. Ik volgens mij is inmiddels predik dominee in de Herstelte van de Kerk. Maar die had het dan inderdaad ook over de borsten. En ik kreeg echt, dat kan niet. Dat iemand die zo vroom en eerbiedig is, dat woord zomaar gebruikt. Terwijl ik bij mijn huidige dominee denk, natuurlijk, die benoemt dat gewoon. Dat is, en dat is echt een ongelooflijk eerlijk vent. Daar zit hem iets in. En daar ben ik niet, waarmee ik niet wil zeggen dat dominee van der Bas dat niet was. Maar dat was niet
Sowieso
in de neem trouwens, hè? Dominic van der Bas die het heeft over borsten, maar goed, dat is een andere.
Is dat zo? Ja. Oké, okay, nou ja, goed, ik kan me dat niet meer. Ik krijg dat, maar dat, het klopte niet, want die dominee was niet echt een mens. Dat gevoel, die had nooit seksuele gevoelens.
Ja, maar het was gewoon de status van de dominee, de manier waarop hij zich gedroeg.
Ja.
Waardoor dat inderdaad in die generatie
niet.
En in een.
Terwijl
een
bij de dominee die ik nu heb, dat is nu. Gewoon een normale vent. Nou ja, normaal. Maar
dominees normaal kunnen zijn. Ja. Maar goed, Mark, sorry. Ja, hoor.
En voor zover gelovigen normaal kunnen zijn.
Hey, ja. Even tot slot, want we kunnen hier natuurlijk voor mij nog wel langer over doorpraten. Maar even die revolutionaire kijk, die christelijke revolutionaire kijk op seks. Wat is die precies?
Want ik geloof kan
volgens mij moet
echt
helpen, zeg
dat
maar,
de christenen de allerbeste seks kunnen hebben. Kijk, ik sla er ook bij op mijn tafel. Ik hoop dat de luisteraar het hoort, want dit mag ik nooit doen, mijn podcast. Nee, ik geloof echt dat christenen juist de allerbeste seks kunnen hebben.
Want?
Nou, hallo zeg. Agressie meteen. Ja. Vertel Kokkie, leer ons meer. Geef ons kaders. Ja. Heb je een handboek? Ja. Nee, omdat het dus echt, als je weet, je wordt zo geliefd door God, terwijl die alles van je kent, elk gevoel, elke wezel van je, ook van jouw seksualiteit. En dat hij een concept heeft bedacht waarbij jij je dus aan één mens kan verbinden in deze aarde, met wie jij ook die verbinding kan hebben, voor zover dat kan. En dat dat dus ook in je seksuele relatie alleen maar beter en beter en meer kan worden. Ja, ik vind dat een fantastisch concept. Maar dus voor mij ligt de basis erin. Ik word helemaal gekend, ik word helemaal geliefd. Dat is een afspiegeling ook weer. Of in de relatie met je partner kun je daar ook een glimp van meekrijgen. Als je dat doorvoert in je seksuele relatie. Ja, dat blijkt trouwens ook uit onderzoek. 50ers hebben zo'n beetje de beste seks.
Nee. Gewoon meer ervaring?
Nee.
Oh. Wat dan?
Oh, nee, zeker niet in meer ervaring. Het moet weer een prestatie zijn. Je hoeft dus juist niet te presteren. Omdat
je
gewoon weet,
loslaten. Dit,
dan zit je echt in een niveau dat je weet, dit ben ik. Ik mag helemaal zijn wie ik ben. En tegelijkertijd ben je lichamelijk nog fit. Kijk, als een fit 60er zal het misschien nog wel overtoepen. Maar er komt toch vaak wat lichamelijke ongemak bij kijken.
Overigens, het is wel onderzoek dat wat jij hoopt dat onderschrijft. Het zit vorig jaar nog uit Groot-Brittannië. Een groot onderzoek waar het blijkt dat gelovige mensen misschien wel minder vaak seks hebben dan niet-gelovige mensen, maar wel een hogere
En het gaat bij goede seks totaal niet om die frequentie. Nee. Dat is ook echt weer, ik kan me daar dus echt over opwinden, leuk woord in deze context, maar dat als mensen vragen, of als ik vraag, ben je tevreden over je seksleven, dat ik vaak als eerste antwoord krijg, nou, het mag wel vaker. Ik denk, ja, dit is dus, dat zegt al heel veel over, het gaat dus om die behoeftebevrediging en niet over dat seks ook echt een moment is dat je gewoon heel dicht bij elkaar kunt zijn, waarin het niet eens gaat over dat er penetratie. We moeten hier nog een keer over praten, want ik ben nou een geestelijke verontwaardiging, een heilige verontwaardiging. Het gaat niet om de presentatie, het gaat niet om of om de prestatie, het gaat niet om de penetratie, het gaat niet om het klaarkomen, het gaat om die lichamelijke en emotionele veiligheid die je bij elkaar kunt voelen, waardoor er van allerlei heerlijke gevoelens kunnen ontstaan, maar die puur voor jullie zo veilig zijn. Ja, ik geloof hier echt in.
Ja, nee, ik zeg daar zeker amen op. En ik zou er nog aan toevoegen dat dus om toch op een vrolijke noot af te sluiten, dat al die gebrokenheid en beschadiging die kan meekomen in seksualiteit in het christelijke geloof niet het laatste woord heeft. He, dus ook als jij inderdaad allemaal negatieve ervaringen heeft, dan is seks uiteindelijk niet voor alles om draait. Dus daar niet om je eigen prestaties, om je eigen beschadiging, of om hoe goed je bent, of wat dan ook, of je een relatie hebt, of een staat met seks te hebben, wat ook. Nee, uiteindelijk gaat het om de liefde van God die voorop staat. Ja. Om dat gekend zijn inderdaad door je partner, door de Heer. En dat geeft ook een zekere ademruimte. En dan
kun je gewoon prima rommelen.
Ja,
precies. Ja, ja.
En uitblinken.
En opnieuw beginnen als je
rommelen en uitblinken.
Kijk, dat lijkt me een prachtig einde voor deze podcast. En als je meer inderdaad ook over seksualiteit en meer, Kokkie spreekt al over in de relatie podcast die we hebben als Nederlands Dagblad, kun je ook hier veel over horen. Ook terugbladeren naar eerdere afleveringen waar ook zeker dit onderwerp aan de orde komt. En de column van jou, Mark, zullen we ook in de show notes zetten, zodat mensen die nog kunnen lezen als ze die niet gezien hebben.
Is jouw preek van januari nog ergens terug te luisteren?
Oh, ik denk net niet meer. Nee, staat 3 maanden zo ongeveer online. Hè?
Dan moeten mensen met deze
met de column doen.
Volgend jaar weer een preek.
Ja, precies. Dus hou de januari preek van Mark in de gaten van 2025. Want het gaat weer over seks dan. Ja. Seksualiteit. Dank voor het jullie aanwezigheid hier.
En jij bedankt voor het luisteren als luisteraar. Vind je het leuk wat we doen? Overweeg dan eens een abonnement op onze krant. Daarmee maak je ook mogelijk dat wij een podcast zoals deze iedere week kunnen maken. Er zijn allerlei opties. Er is er vast wel eentje bij die bij jou past. Kijk voor alle varianten op nd.nl/abonnement. En tot volgende week.